Oké, we gaan lezen voor degenen die dat willen, kunnen met mij opslaan Lucas 9. Lucas 9. En dan beginnen we in de pericoop, die begint met vers 18. Lucas 9, vanaf vers 18 tot en met vers 25. Tot en met vers 25. En we lezen. En het geschiedde terwijl hij, dat is Jezus, in het gebed alleen was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun en zei, wie zeggen de scharen dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, andere Elia, weer andere dat een van de oude profeten was opgestaan. Hij zeide tot hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus Gods. En hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. En hij zei, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt. En hij zeide tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft, om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade leidt. Thema is van het woord kruis opnemen, lasten dragen voor de gekruisigde. Nou, voor we onze tekst verder gaan uitwerken, wil ik een van de belangrijke principes uit de school van discipelschap, die ik regelmatig deel en zal blijven delen, weer even met u doornemen. En onder de aandacht brengen. Weet u het nog? Leer wat Jezus onderwijst. Leer te vertrouwen wat hij onderwijst. Leer erop te vertrouwen en breng het in de praktijk. Leer wat hij onderwijst. Leer erop te vertrouwen, leer het te geloven en leer het in de praktijk te brengen. Als wij dat niet leren, dan stokt de werking van de Heilige Geest op dat punt. Het gaat niet verder. Als wij het wel leren, vindt er vooruitgang plaats, is er winst. De ware kerk, komt geen geestelijke meter verder als we dit principe niet in de praktijk brengen. Ik ga steeds meer ontdekken, tot mijn schrik eigenlijk, dat heel veel van wat wij in het Westen kerk noemen, eigenlijk nauwelijks iets met de kerk te maken heeft. We zijn zo afgeweken van het echte onderwijs van Jezus. We hebben van alles en nog wat, maar ik noem dat altijd garnering. En het gaat niet om de garnering, het gaat om het gerecht. En we moeten echt weer op een gezonde manier terug naar de leer van Jezus. Wat Jezus ons leert. Wat zei Jezus? Je moet leerlingen maken. Je moet hen, dat zijn wij, alles leren en te binnen brengen. Wat ik jullie bevolen heb, maar wij zijn zo breed geworden, dat Jezus helemaal naar de marsje en zijn onderwijs naar de marsje wordt geduwd. Dus willen we God behagen, we moeten dan leren wat Jezus leert, leren vertrouwen wat hij leert, en daarop durven geloven, daarin geloven, en het in de praktijk brengen. En als we die stappen nemen en ons daarin oefenen, met ons lekker gebrek dragen we vrucht, en gaat het koninkrijk vooruit. In onze tekst, zei ik al, laatst een belangrijke onderwijzing. Jezus zegt, als wij achter hem willen komen, dat betekent als wij hem willen volgen, dan zal ons dat iets kosten. De genade en de redding is vrijblijvend, kost ons niets. Maar discipelschap kost ons iets. Maar hé, we willen toch een gemeente zijn die God behaagt, hè? Ja, we willen een gemeente zijn die doet wat God vraagt. Jezus zegt dan ook, indien iemand achter mij wil komen, dus mij wil volgen, wat doet hij? Die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Dus hier komen de drie zaken die elke gemotiveerde christen, de vragen die hij of zij zichzelf moeten stellen, als je dit leest. Ten eerste, wil ik achter Jezus aangaan? Wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik dat? Wil ik hem volgen? Dat is belangrijk hoor. Twee, ben ik bereid mijzelf te verloochenen? Dat is ook al moeilijk hoor. En drie, wil ik dagelijks mijn kruis opnemen om Jezus zo te volgen? Dus dat ik hem volg door mijn kruis dagelijks op me te nemen. Nou, als we onszelf serieus nemen als christen, moeten we die vragen kunnen beantwoorden. Ik zeg niet dat we ze allemaal waar moeten maken, maar we moeten ze kunnen beantwoorden. We moeten een intentie hebben en een motivatie. De eerste is, wil ik Jezus volgen? Want degene die zich herinneren dit jaar, we hebben gesproken over het prijskaartje van discipelschap, weet u nog? Dat Jezus zei, hé, als je mij wil volgen, dan moet je wel goed weten waar je aan begint, hè? Want je kunt het vergelijken met iemand die een toren bouwt, of wil bouwen, die gaat niet zomaar beginnen. Die gaat eerst eens rekenen, wat heb ik aan materiaalkosten nodig, arbeidskosten, hoe hoog wil ik die toren, wat voor voorzieningen moeten erin. Hij gaat rekenen. Denk even aan de Rembrandt-toren. Die staat niet voor 10.000 euro, is die gebouwd hoor. Die heeft de prijs van een aantal Rembrandts, geloof ik. Dus je moet rekenen. Dus er zit een prijskaartje aan, anders hoef je niet te rekenen. Jezus zegt niet, nou joh, kijk maar, als je tijd hebt, kom maar achter me aan. Jezus is serieus. Rekenen. En als we dat prijskaartje hebben uitgerekend, dan is de vraag van, oké, dat zijn de kosten. Aha, ben ik bereid die kosten te betalen? Door hem te volgen. En nogmaals, of we het waar kunnen maken of niet. Ik maak het niet altijd waar hoor, het volgen van Jezus. Laat ik gewoon even heel eerlijk zijn. Ik heb ook een hele belangrijke getuige, dus ik moet helemaal eerlijk zijn natuurlijk. He, niet alleen maar geweten. Nee, maar mensen, we maken het niet altijd waar. Maar dat hindert niet, want daarvoor is zijn genade. Maar we moeten wel de intentie hebben, toch? Twee, ben ik bereid, en dat is een hele lastige, en ik beheers het nog steeds niet. Ben ik bereid mezelf te verloochenen? Wat is verloochenen? In het Grieks komt van het Griekse werkwoord aperneomai. Aparneomai, prachtig. Dat betekent, ben ik bereid mezelf te ontkennen? Nog duidelijker, ben ik bereid het zicht of het dat is zicht op zichzelf of het eigen belang vergeten. Dus iemand die zichzelf verloochent, die vergeet het zicht op zich en op zichzelf. Hij is bereid dat aan de kant te zetten. Dat is krachtig. Want wij zijn toch allemaal vol van onszelf? Ja, toch? Nou ja, voor ons bekeerde. Bekering. Toch, als je klein bent, de hele wereld draait toch om jou? Of niet? Kom op. Ja, toch? Ik werd helemaal overspannen als ik jarig was, want alles draaide om mij, toch? Mijn moeder werd knettergek, ik werd overspannen. Ik wou nog zeggen, ik ga nog eens een keer een verjaardag vieren met jou. Zo is helemaal. Je kan het niet handelen, toch? Wij zijn ook niet gemaakt om in het middelpunt te staan. Wij doen wel ons best altijd als mensen. En als het ons lukt, zoals grote popsterren, sportsterren, filmsterren, worden we vaak doodongelukkig, omdat we niet gemaakt zijn om aanbeden te worden. We moeten elkaar dienen in de liefde en als we gaaf hebben, mogen we blij zijn dat we die mogen inzetten. Maar het moet niet op ons afstralen dat de eer naar God gaat en de zegen naar de naaste. verloochenen. Wat zei Johannes de Doper? Hij zei het zo mooi, hè? Jezus moet groeien in aanzien en in belangrijkheid. En ik moet minder worden. Zijn discipelen, die raakten gefrustreerd. Die zeiden een beetje geïrriteerd, meester, die man, hoe goed hoe ze hem noemen, hè, die man die bij u was, waarvan u getuigd hebt, die doopt ook. Het was bijna een beschuldiging, die doopt ook. En iedereen gaat naar hem toe. Met andere woorden, dat kan toch niet? Dat is toch onze business, dat doop. En zegt Johannes, ik heb toch getuigd van hem, dat hij veel meer is dan ik. En zegt Johannes, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. En wat is dat moeilijk voor onze oude natuur, want wij willen altijd dit. Het is heel vermoeiend. Zo zitten we in elkaar. Begrijpen we nu ook een beetje waarom Jezus zegt dat de weg smal is om hem te volgen? Smal is de weg om hem te volgen, want het vlees komt in het nauw. Toch? Net als met de riem van de waarheid, hè? De riem van de waarheid. Altijd de waarheid spreken om Jezus wil. Valt niet mee. En dan zeggen we, gut, wat zit die riem zwak. Strak. Tjonge, wat zit die riem strak, zeg. Nee, je bent gewoon te dik. Het is je vlees. Het is ons vlees. Daarom zit die wapenrusting ons niet als gegoten. Die zit krap. Nee, hij is precies op maat gemaakt met ons vlees. Dus, als we Jezus willen volgen, heb ik geschreven, dan verloochenen we regelmatig onze eigen belangen omwille van de belangen van iemand anders. Denk even heel kort aan de barmhartige Samaritaan. We kennen het verhaal in de treuren. Maar dat was een zakenman. Hij ging op weg en hij deed zaken. Hij had zijn tas bij zich en zijn ezel en hij was met business bezig. En hij moest geld verdienen. En tijd is geld. Dus hij had eigenlijk helemaal geen tijd voor die man aan de kant van de weg. Want business, dan had hij maar goed moeten opletten, dan had hij maar een andere weg moeten nemen. Zo had hij kunnen redeneren. Hij had ook kunnen zeggen, hé, maar dat is een Jood, daar heb ik al helemaal geen boodschap aan, ik ben een Samaritaan. Niks van dat alles. Hij nam het kruis, tussen aanhalingstekens, van Christus op zich, door zijn eigen belangen opzij te zetten en de belangen van de slemiel te behartigen. Het kostte hem tijd, kostbare tijd, want tijd is geld. Het kostte hem gevaar, want misschien waren die aso's nog in de buurt om ook hem te beroven. Het kostte hem geld. Kostbare tijd, kostbaar geld. Hij nam een kruis op zich. Barnabas, de zoon van de vertroosting werd hij genoemd, was een rijk iemand en in de tijd van de eerste gemeente dachten alle christenen dat zij de wederkomst van Jezus zouden meemaken. Dat was een verwachting, die was er ingeslopen, was nergens op gebaseerd, maar die leefde nu eenmaal. Dus ook Barnabas dacht, nou ja, de tijd die rest, weet je, ik heb een groot stuk grond, ik verkoop het en ik geef het aan de apostelen en die kunnen de armen voorzien. Prachtig toch? Hij nam dus een last op zich, want hij heeft een stukje geborgenheid aan geld en land, dat nam hij, hij verzilverde dat en hij investeerde het voor de armen. Dat je kruis opnemen. Dus moeite doen voor een ander. Iets wat jou iets kost, iets wat je ook niet hoeft te doen, kom ik straks nog op terug, je hoeft het niet te doen. 3, wil ik dagelijks mijn kruis opnemen? Nou, wat houdt dat dan in? Ik heb er al wat gezegd, hè, wat het kruis opnemen inhoudt. Wat moeten we ons bij de woorden ons kruis nou voorstellen? Die grote balk, die dwarsbalk, gelukkig niet, gelukkig niet. Gelukkig doelt Jezus daar niet op. Maar als wij een goed antwoord willen ontvangen op wat het kruis inhoudt, moeten we kijken naar het kruis van Jezus. En alles wat ermee samenhangt. Want wat leert dat kruis van Jezus ons? 4 punten, meer punten, maar ik heb er maar 4. Het is te warm. Ja toch, ik ben genadig, net als mijn hemelse vader. Grapje. Wat leert het kruis ons? Het kruis leert ons dit. Het kruis en wat erbij kwam kijken was zwaar en het deed pijn. Kenmerk van het kruis. Het is zwaar en het doet pijn. Jezus bezweek onder het gewicht van het kruis en het deed hem verschrikkelijk veel pijn. Lichamelijk en geestelijk. 2. Jezus nam dit kruis vrijwillig op zich. Hij hoefde het niet te doen. Dat vergeten wij wel eens. Er was hier iemand, ook in de gemeente, en die zei, ja, er zijn mensen die hebben net zo hard als Jezus geleden. En ik denk, nou, dat vraag ik me af, want geestelijk heeft niemand zwaarder geleden dan Jezus, maar ik begrijp fysiek, dat zou kunnen. Ik zeg, er is één klein verschilletje. Al die mensen die zwaar hebben geleden, deden dat niet vrijwillig. Die werden gewoon overmeesterd en waren de slemiel. Maar Jezus koos ervoor. In Gethsemane had hij kunnen zeggen, nu ben ik zelfs bloed aan het zweten. Dit wordt te gek, ik stop, vader. Dit trek ik niet hoor, echt niet. Ik trek het, ik doe het niet. Maar hij deed het, vrijwillig. Kenmerk van het kruis. Je hoeft het niet, maar je kunt het vrijwillig op je nemen. 3. Hij droeg het kruis voor anderen. Hij droeg het niet voor zichzelf. Hij droeg het voor anderen. Voor u, voor mij. Voor mensen die zich in nood bevinden. En 4, het allerbelangrijkste, hij deed het uit liefde. Er is een groot verschil, mensen, of wij iets doen uit plichtsbesef of uit liefde. Voor God maakt dat heel veel uit. Want als je het uit liefde kunt doen, hou je het ook langer vol. Nou, de woorden heb ik gezegd, hè, die hier uitspringen. Onthoud ze maar. Nou, probeer ze te onthouden. Zijn liefde, vrijwillig, zwaar, omwille van anderen, ten koste van eigen belangen. Allemaal sleutelwoorden in de school van discipelschap. Allemaal dingen die te maken hebben met het kruis op je nemen. Nou, het hoofddoel en de visie van de gemeente is dat we allen meer en meer zullen groeien in de gezindheid van Jezus. Er is geen doel in deze gemeente dat belangrijker is dan dit doel. Er zijn veel taken. De dienst aan Jezus is heel breed. Maar het hoofddoel is een groei in de gezindheid van Jezus. Dat is het hoofddoel. Er is niets belangrijker dan dat. Dat is Gods doel met ons leven. Of ik de apostel word van Afrika, vindt God niet zo interessant als dat ik groei in de gezindheid van Jezus. Daarom zei hij ook, hè, in de tekst, wat baat het de mens als hij de wereld wint? Dus dat hij heel veel dingen realiseert, zichtbaar, meetbaar, waar mensen voor applaudisseren. Maar als hij schade leidt aan zijn ziel, wat heeft hij dan? Niks. Dus dat is het hoofddoel met God. Vergis u niet. We hebben heel veel gemeenten nu tegenwoordig die richten zich op entertainment. Mensen moeten vermaakt worden. Mensen moeten zich vooral niet vervelen. We korten de preek in. We doen niet te moeilijk. We zorgen voor heel veel mooie voorzieningen. Dus, maar we bouwen geen kerk. We houden de mensen bezig. Jezus heeft het over een kruis dragen. Dat is de kern van het woord. Dienen. Er zijn allemaal seminars, en ik ben er niet op tegen, maar iedereen wil leider worden. Voor mij mogen ze hoor. Zij liever dan ik. Ze weten niet wat ze willen. Maar is dat het doel van God? Wat zei Paulus? Kijk naar Jezus. Filippenzen 2 vers 5. Kijk naar Jezus. Wie was Jezus? Door wie alles gemaakt is. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft zichzelf ontlenigd, ontkend. Hij heeft zichzelf verloochend. En heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Wij moeten groeien in de gezindheid van Jezus. Maar dat gaat tegen ons vlees in. Want wij willen niet dienen, wij willen heersen. Wij allemaal, alle mensen. We willen heersen. En dat is niet zo vermoeiend als willen heersen. Kijk maar naar al die dictators. Hemel en aarde moeten ze bewegen. Nu was er weer iemand die was bedreigd met een drone. Schijnt. De een zegt het was een gasexplosie, de ander... Maar de president van het land zei, ze hebben een bom willen gooien op mij, via een drone. Ik ga het niet uitzoeken. Maar weet u, het enige wat telt, en daar kom ik steeds meer achter, is dat we God behagen. Dat is het enige wat telt. Er zijn zoveel mensen geweest, ook in deze bescheiden gemeente, die mij vertelden hoe het moest. En wat er goed was en wat er niet deugde. En toen dacht ik, we hebben toch wel een ontzettende beetje domme God. Stelt hij mij aan, terwijl al die deskundigen die zitten hier maar duimen te draaien en tenen te krullen. En waar zijn die deskundigen nu? Ik ga niet vertellen waar ze zijn, waar hun geestelijke situatie is. Het gaat erom dat we groeien in de gezindheid van Jezus. Het gaat erom dat we doen waar God blij mee is. Maar ons vlees wil niet. Ons vlees wil schitteren. Ons vlees wil applaus van mensen. Weet je wat Jezus zei over het applaus van mensen? Eer van mensen hoef ik niet. Want lieve mensen, het stelt niks voor. Ik ken hele goede voetballers, broer Paul. Hele goede voetballers. Eén moment dan worden ze de hemel ingezongen. En een week later worden ze het graf ingefloten. Zo zijn de mensen. Hosanna! Hosanna! He? Die komt in de naam van de Heer. En een paar weken later, kruisig hem, kruisig hem. Eer van mensen, zegt Jezus, hoef ik niet. Echt niet. Jezus heeft geen ego-probleem. Jezus became down to earth om te dienen. Wij zijn volgelingen van Jezus. En ons vlees vindt dat niet zo leuk. Maar toch moeten wij leren dienen. En het begint al in het gezin. Het begint al naar je partner. Dat betekent niet slaafs dat je man Archie Bunker heet. Of je vrouw, hoe heet het, Hyacinth Bucket. En niet Bouquet, Bucket heet ze gewoon. Hè? Die verschrikkelijke mensen. Nee, maar dat je allebei probeert elkaar tegemoet te komen met vallen en opstaan. Met de nodige ruzies en irritaties. Dat hoort er nu eenmaal bij. Welkom in het huwelijk. Het hoort erbij. Dat krijg je erbij. Het gaat om de liefde. Denk aan de voetwassing van Jezus. Hè. Het was een slavenklus. Die vieze benen en voeten van die discipelen. Met al die rotzooi erop. Hij waste het. Hij waste. En niet gewoon om te kijken. Van, om te laten zien. Kijk eens hoe nederig ik ben. Nee. Dat was Jezus. Ten voeten uit. Bedenk ik meneer, ten voeten uit. Hij waste die vieze voeten. Hoor goed, uit liefde. Niet om de show te stelen, het is niet Jesus Christ Superstar. Uit liefde deed hij dat. Weet u, er zijn twee dingen waarop we iets kunnen doen, hè? Vergeet het nooit meer. Wie kent de reclame, wilt u zitten, ik kan staan. Nog, van vroeger. In de tram, hè? Nu is het in lijn 19, vroeger was het in lijn 9. Oké, ik ben op weg naar lijn 9. Ik zit al in lijn 9. Nee, nog niet. Ja, nu wel. Ja, nu wel. Ik moet even... Ik zat al in lijn 9. Oké. Nou, je weet hoe die trams in Amsterdam gaan, toch? Je wil wel blijven stilzitten, maar het kan niet. Dus lezen, dat is heel vermoeiend. Ik lees altijd boekjes. En dan komt er een oudere dame in de tram. En alles is vol, ja. Dat weet je, hè? Het is vakantie, maar toch, die tram is vol. En ik zie dat. Nou kan ik op twee manieren opstaan. Wilt u zitten? Ik kan staan. Dat is wettisch. Dat is wettisch. En soms zijn we wettisch. Jullie niet, maar ik wel. Soms zijn we wettisch. Maar je kan ook kijken en denken, verrek, dat mens. Goh, wat heeft ze het moeilijk. Ach, weet je, ik ga... Mevrouw, ga lekker zitten. Dat is de liefde. Zonder die liefde, zegt 1 Korinthe 13, stelt alles helemaal niks voor. En Marion en ik, wij weten, we waren een keer jaren geleden op een conferentie. Jaren geleden waren jonge mensen. En jullie kennen hem niet. Maar dat zeg ik er meteen bij, dus dat je niet gaat denken, wie is het? Maar wij hoorden iemand en er werd gevraagd, wat was je droom, je passie? En hij wilde, grote kerk, grote kerk. En wij keken elkaar aan. Zo van. Is dit nou? Je moet geen grote kerk willen. Wat moeten we willen? De wil van God doen. Dat kan wel eens een kip ook op de Veluwe zijn. Met twee zielen. Denk aan Filippus. Grote opwekking. Hij moest naar één Ethiopiër. Sorry hoor, Gebroe. Hij moest naar één Ethiopiër. De Bijbel zegt, veracht de dag van de kleine dingen niet. Het is maar hoe je ze doet. Ik hou van Billy Graham. Ik kan in de tegenwoordige tijd spreken, want zijn lichaam is wel hier, maar hij is bij de Heer. En ik waardeer zijn werk buitengewoon. En het is een geweldig voorbeeld voor ons allemaal. Alleen, hij is misschien niet belangrijker als iemand die in een kerkje op de Veluwe zijn hele leven lang koster is en het heel met veel ijver en liefde doet. Want God kijkt heel anders dan wij. Wij kijken altijd naar groot. He? Als er een filmster hier komt, uit Hollywood, die we allemaal kennen, moet je eens kijken. Weet je? En als er iemand komt uit Betondorp, ik roep maar wat, we kijken even. Maar komt Clooney binnen? Oeps, nou hier hoor je al de eerste. Zo zijn wij mensen. Maar goed, niet afdwalen Jan. Je kruis opnemen, heb ik hier gezegd, is dagelijks opnemen, is onze oude natuur verloochenen. Het vrijwillig uit liefde, eigen belangen verloochenen en lasten van anderen om Jezus wil dragen. Dat is het. En dat is altijd de kracht van de kerk geweest. En toen de kerk eenmaal groot was en van een vervolgde minderheid een bevoorrechte meerderheid werd, toen is het ingestort. Toen was het over. Toen gingen mensen voor posities. De pauzen gingen voor macht. Gingen voor macht en carrière en belangen. En dat is de dood in de pot. Wij moeten willen dienen uit liefde en het liefst dat wat niet terug kan geven. Dat is de opdracht van de kerk. En dat praat over een smalle weg. En daarom is het niet zo handig om je seminars zo te noemen van voeten wassen. Seminar voeten wassen. Seminar kruis opnemen. Er komt geen hond. Ook geen schaap. Komen niet. Leiderschapsconferenties. Gebied vergroten. Wandelen in je bestemming. Oké, maar als die bestemming nou eens heel nederig is. Huh? Nou, de grote vraag voor ons allemaal is, willen wij ons een naam maken? Willen we onszelf, omwille van onszelf, ontplooien? Of willen we doen wat God van ons vraagt? Dat is de vraag die we allemaal moeten beantwoorden. Willen we doen wat Hij vraagt? Willen we gaan staan waar Hij zegt, Jan, ga daar staan. Ben ik bereid alles los te laten? Daar moeten we echt toe bereid zijn. Want alleen dan kan God bewegen met zijn kerk. Als allemaal kleine doe-het-zelfertjes zijn. Als kleine kinderen. Nee. Kom op Jan, we gaan met de bus. Nee, we gaan met lijn 19. Nee. 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 Zo gedragen we ons niet, uiterlijk. Maar van binnen, zo doen veel christenen. Nee. 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 Stomme papa. Ja. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw onderwijzingen. Heer, u spreekt van een smalle weg en een enge poort. En dat is niet populair. Maar u bent niet voor de populariteitsprijs gekomen. U bent gekomen om uw wil, de wil van de Vader te doen, Jezus. Wilt u ons genade geven, gezeggelijkheid en vooral liefde om die wil ook te doen. Want we hebben heel veel waar we dankbaar voor zijn, Vader, maar laat ons daar niet aan kleven. Laten we daar niet in opgelost worden, maar laten we gevoelig blijven voor de noden van anderen. En waar mogelijk daar iets aan doen, in de liefde. En zo kruisdrager worden, medekruisdrager, een lastdrager voor anderen. Om Christus wil in zijn geest. Amen.